Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. En toen ik hier naartoe reed, dacht ik, volgens mij ben ik hier nog nooit twee keer op dezelfde manier hier naartoe gereden vanuit Veenendaal. Op de een of andere manier weet Google altijd me weer op een andere weggetje te belanden. Dat ik denk, kom ik er wel? En uiteindelijk denk ik, ja, hey, dit herken ik weer. Fijn om hier weer te mogen zijn. En José, dankjewel voor wat je hebt gedeeld over je prachtige werk daar in Suriname. En ik denk dat het heel mooi aansluit bij waar ik het deze ochtend graag met jullie over wil hebben. Alexander die zei het ook al aan het begin van zijn gesprek met José, dat we leven vandaag de dag in een land, in een samenleving waar er best wel veel aan de hand is. Het woord crisis valt best wel vaak, misschien wel meer dan ooit. Vluchtelingen, die beelden die we hebben gezien in Ter Apel, waar mensen buiten moeten slapen. De discussies die daarover zijn, die verhit zijn. Vaak tussen, wat ze dan noemen in de politiek, tussen rechts en links. Maar tussen mensen die daar verschillende denkbeelden over hebben. De inflatie, koopkrachtcrisis, de klimaatcrisis en ga zo maar door. De stikstofcrisis niet te vergeten. En daaromheen zien we dan dat er veel discussie is, veel polarisatie, zoals ze dat dan noemen. Waarin het lijkt alsof twee groepen, dat er altijd alleen maar twee groepen zijn die tegenover elkaar staan en de meest erge dingen tegen elkaar zeggen. Vaak op social media, in het echt valt het nog wel eens mee. Maar het lijkt wel alsof ons land steeds verder uit elkaar getrokken wordt. Dat het steeds meer verscheurd raakt. En ik merk bij mezelf, en misschien merkt je dat ook wel bij jouzelf, dat je dat toch best wel bezighoudt. Aan de ene kant misschien zelf wel je eigen zorgen als je de prijzen ziet stijgen van energie, van benzine, van boodschappen. Hoe moeten we rondkomen? Maar misschien ook wel dat je je zorgen maakt juist over die polarisatie. Over dat je merkt, hey, ons land staat echt tegenover elkaar. Het lijkt wel alsof we echt niet meer samen door één deur kunnen gaan. En weet je, als ik daarover nadenk, dan ligt denk ik ook een beetje aan mezelf. Dan stel ik mezelf ook de vraag, en de kerk dan? Hoe gaat dat er aan toe in de kerk? Maar vooral ook, wat voor rol kan de kerk nou spelen juist vandaag de dag? Te midden van al die crisissen, te midden van al die polarisatie, te midden van al die mensen die elkaar in de haren willen vliegen. Zo lijkt het in ieder geval. Kan de kerk daar überhaupt een rol in spelen? Speelt hij wel een rol? Of is de kerk echt iets voor achter de voordeur? Voor iets wat we op zondagochtend hier fijn met elkaar beleven en op zoveel andere plekken in dit land. Maar als dan de gewone week weer begint en als we nadenken over al deze dingen, dan doet de kerk er eigenlijk niet zoveel toe. En misschien wel de diepste vraag, waar roept God de kerk vandaag de dag toe? En als ik het over de kerk heb, dan heb ik het over de plaatselijke kerk, zoals hier Berea de Maten een plaatselijke kerk hebt, maar heb ik het ook over jou en mij. Want wij uiteindelijk maken die kerk. Wij zijn die kerk. Jij bent die kerk, ik ben die kerk. Daar wil ik graag met jullie over nadenken. En terwijl ik hier zelf zo over zat na te denken, toen moest ik telkens weer denken aan dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dat wil ik graag met jullie lezen uit Lucas 10, vanaf vers 25. Ik lees uit de NBV 21. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Jezus in dit geval. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft betoond. En toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Doet u dan voortaan net zo. Ik denk dat dit is waar God de kerk toe roept. Niet alleen vandaag de dag, maar altijd al. Om die barmhartige Samaritaan te zijn. Om die rol die die Samaritaan hier op zich neemt door voor die gewonde te zorgen. Door de extra mijl te gaan voor die gewonde man. Hem te verbinden, hem naar een herberg te brengen, daar te betalen voor de kosten. Ik denk dat dat ten diepste is waar God de kerk toe roept. In het verleden al gebeurde dat, hadden de discipelen dat door. Als je leest wat er in de vroege kerk vooral gebeurde en waar ze vooral onbekend stonden in de samenleving en waarom mensen blij waren dat er een kerk was, was het omdat de kerk als eerste is gaan zorgen voor de zieken, zoals de Samaritaan in dit verhaal. Er waren er nog geen ziekenhuizen, er waren nog geen doktoren waar dat allemaal goed geregeld was. En het was de kerk die dacht, hey, deze mensen die als ze ziek worden, als ze niks meer kunnen in de samenleving, dan worden ze aan de kant gelegd. En de kerk dacht, dat is niet goed. Want die mensen, dat zijn ook kinderen van God en daar gaan wij voor zorgen. En uiteindelijk heeft zich dat doorontwikkeld naar de ziekenhuizen zoals wij dat vandaag de dag kennen, heel kort door de bocht. Maar de kerk stond daar onbekend, of om het zorgen voor de wezen. Want als er in het Romeinse Rijk een kind geboren werd die niet gewenst was door de ouders, dan werd dat kind weggebracht, ergens neergelegd, te vondeling gelegd en heel vaak overleden dan die kinderen. Maar het was de kerk die zei, dat is niet goed. Wij gaan zorgen voor die wezen, wij nemen die zorg op zich. Ze gingen het doen. En ik denk dat God ten diepste jou en mij en ons als kerk roept om te gaan doen. Hoe doen we dat dan? Is dan een logische vraag, denk ik. Daar wil ik een aantal dingen over zeggen. En als eerste, is door het gewoon te doen. Ik vind het zo interessant dat die wetgeleerde die hier naar Jezus komt, dat hij komt met de vraag: Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Ik denk dat als Jezus vandaag de dag rond zou lopen hier in Nederland of in het Westen, dan zouden we hem die vraag niet stellen. Dan zou het niet zijn, wat moet ik doen? Maar zou het zijn, Heer, wat moet ik geloven om het eeuwige leven binnen te gaan? Wat moet ik belijden om het eeuwige leven binnen te gaan? Wat moet ik ervaren om het eeuwige leven binnen te gaan? Maar niet zozeer, wat moet ik doen? Terwijl dat denk ik een kern is. In het Jodendom is dit de ultieme vraag. Niet over wat moet ik geloven of wat moet ik belijden. Nee, de ultieme vraag is, wat moet ik doen? In actie komen. Iets doen met je leven, iets betekenen voor een ander. Daar gaat het om in het Jodendom. En ik denk dat Jezus dat ook in dit gedeelte ook bevestigt. Dat hij aan de hand van deze gelijkenis dat laat zien dat het daarom gaat. Wat doe je uiteindelijk? Jezus vraagt aan die discipelen, of aan die wetgeleerden, wie is dan je naaste, wie is hier de naaste geworden? Dus kortom, wie is iets daadwerkelijk gaan doen? En hij sluit dan dit gedeelte af met die wetgeleerden door te zeggen, doet u dan voortaan net zo? Door het gewoon te doen. En wij leven denk ik vandaag in een dag waarin wij het veel meer moeten hebben, waar we het veel hebben over ons hoofd en over wat we denken, over onze ratio en niet zozeer meer over het doen, terwijl dat juist in de Bijbel, en dat zie je op zoveel andere plekken nog terug, in het onderwijs wat Jezus geeft, dat het veel meer mag gaan over het doen. Dat we het daar veel meer met elkaar niet over mogen gaan hebben, maar juist het met elkaar mogen gaan doen. Het tweede wat ik daarover wil zeggen is, denk ik dat we, en dat gaat daar een beetje dieper op door, is dat we als, denk ik, als kerk, maar ook als gelovigen, ons minder druk moeten maken over wat we nou precies geloven. Of we het juiste wel geloven. Of het allemaal wel even bijbels is wat we doen met elkaar. Is het wel bijbels genoeg? Weet je, de priester en de leviet die stonden eigenlijk zo in het leven. Die waren zo bezig met hun eigen religie, met de eigen rol die ze hadden in de tempel in die tijd, waarin de priester offers mocht brengen, waarin de priester een belangrijke schakel was tussen het gewone volk en God. En de leviet die ook een taak had daar binnen die tempel, binnen die religie. Maar zij werden daar zo door in beslag genomen in dit verhaal. Ze waren zo bezig met, als ik maar rein blijf. Want wat zou er gebeuren als zij een gewonde die aan de kant van de weg lag aan zouden raken, waarvan ze misschien wel dachten dat hij overleden was, dan zouden ze onrein worden. En dat zou betekenen dat ze hun taak voor een poos niet meer konden volbrengen in de tempel. Dat ze voor een poos niet meer daar offers mochten brengen, dat ze voor een poos niet meer daar op dat plein mochten zijn. Omdat ze onrein geworden werden volgens de wetten zoals Mozes die had doorgegeven. Ze waren zo bezig met proberen het juiste te doen, zo bezig te zijn met proberen dat binnen het straatje te passen zoals zij dachten dat het zou moeten binnen hun religie, dat ze hier gewoon voorbij gaan aan hun gewonden. Dat ze uit het oog verliezen waar het eigenlijk ten diepste over gaat, ook in hun geloof. Dat ze uit het oog verliezen waar het ten diepste om gaat als het gaat over God. Dat ze uit het oog verliezen wie God ten diepste is. Want ten diepste gaat het God om mensen en niet om wetten. Ten diepste gaat het God om iets doen voor een ander. Barmhartigheid te hebben, de ander lief te hebben. En niet zozeer over of we over alles wel het juiste geloven. Of we over alles wel exact weten hoe het zit. En weet je, als ik dan kijk naar de kerk vandaag de dag, dan zie ik soms daarin, ook bij mezelf, wel eens dat kan ik me eerder identificeren met die priester en met die leviet dan met die Samaritaan. En begrijp me goed, dan heb ik het niet over wie Jezus is en wat hij heeft gedaan, dat staat buiten kijf. Maar ik denk dat we ons in de kerk soms zo druk kunnen houden met dingen die binnen spelen. Dingen waar we discussies over houden, over wat de Bijbel daarover zegt, over wat het juiste is. Over vrouwen in het ambt. In de kerk waar ik nu mag werken, hebben we daar nu een heel proces over, zijn we daar met elkaar over in gesprek. Maar ook bijvoorbeeld over, we gaan de avondmaal vieren, welk brood moeten we nou precies eten met elkaar? Wat is daarin, wat zegt de Bijbel daar ook wat over? Moeten we alles letterlijk nemen wat de Bijbel zegt als het gaat over de schepping? Of niet? Over allerlei seksualiteit en homoseksualiteit, wat vinden we daar nou precies van? Over 10% geven en ga zo maar door. Allerlei van dat soort onderwerpen, ongetwijfeld zullen jullie daar ook met elkaar gesprekken over hebben. En tot een bepaalde hoogte is dat goed, denk ik. En zit er waarde in dat soort processen om daar met elkaar over na te denken. Kun je meer ontdekken ook over wie God is en over hoe je kerk met elkaar mag zijn. Maar heel vaak denk ik dat we daar te veel mee bezig zijn. En dat we er zoveel mee bezig zijn dat we zijn als die priester en die leviet. Dat we zo bezig zijn met al die dingen. Met de kerk overeind houden. Dat we niet meer zien die gewonden langs de weg. Of dat we misschien diegene nog wel zien, maar denken, oh ja, maar we zijn nu druk hiermee. Dus dat komt later wel. We moeten eerst dit proces afronden met elkaar. We moeten eerst weten wat we hier over vinden. En dan kunnen we iets gaan doen. En begrijp me goed, dan heb ik het ook over mezelf. Ik ben ook iemand als theoloog opgeleid, dus ik hou ervan om bezig te zijn met wat je denkt, met het goede, over wat zegt de Bijbel nou precies. En dan is deze gelijkenis een spiegel voor me. Dan is het verhaal van José een spiegel voor me. Dan denk ik, volgens mij hecht Jezus er niet zoveel waarde aan. Dat ik exact weet hoe alles hoort, dat ik exact weet wat ik moet geloven. Dat ik exact weet wat de Bijbel zegt over seksualiteit, wat de Bijbel zegt over je tiendes geven, wat de Bijbel zegt over, nou, ga zo maar door. Maar doet de Bijbel veel meer een appel op mij om die Samaritaan te worden. En minder bezig te zijn met wat er intern in de kerk en intern bij mij speelt. We dreigen dan de plank mis te slaan. We lopen met een boog om de gewonden heen. Om de mensen die het juist zo nodig hebben. Omdat we te druk zijn met onszelf en met onze eigen agenda. Net zoals die priester en die leviet. Ik vond het mooi. Berea Noord kennen jullie natuurlijk. Vorige week toen werd natuurlijk bekend dat er een groep asielzoekers uit Ter Apel in de sporthal, in het Meenpark heet het daar geloof ik, hè? Ja. Werden opgevangen. Dus ik appte mijn pa, ik zei, nou, dat is een mooie kans. Geen dienst op zondag, maar gewoon daar verbinden met die mensen. Hun een goede dag geven. Laten zien dat er ook Nederlands zijn die hun verwelkomen. Mijn pa zei, dat is een goed idee. Dat had nog wel even wat voeten in de aarde. Want een dienst, dat hoort toch zo. Op zondagochtend, dat moet toch met elkaar. Dat zijn we gewend met elkaar, dat doen we al jaren. Dat kunnen we toch niet ineens anders doen. Maar uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan. Ze hebben een korte dienst gehouden en zijn vervolgens naar buiten gegaan. Eten gemaakt, sport en spel gedaan. Om zo die brug te slaan naar de asielzoekers die daar werden opgevangen. Ik denk een prachtig voorbeeld van hoe je als kerk iets kunt doen. En waarvoor je dus even iets moet loslaten wat je gebruikelijk bent om te doen met elkaar. Iets wat je met elkaar doet, zo'n dienst houden. En te zeggen, we gaan het anders doen, want wij kunnen hier een rol in spelen. Wij kunnen hierin van waarde zijn voor onze naasten. Voor iemand die God ons op ons pad brengt. Misschien zit je hier wel en denk je, maar Hans, dat zijn toch allemaal belangrijke dingen. Het is toch juist belangrijk dat we weten wat de Bijbel zegt over al die verschillende thema's, zodat we daar niet de mist in gaan. Ik ben geneigd om te zeggen, nee, als ik dit verhaal over de barmhartige Samaritaan lees. Of als ik lees, als Jezus het heeft, over die gelijkenis waarin hij een onderscheid maakt tussen de schapen en de bokken. Dan maakt hij dat onderscheid op basis van wat die schapen voor mensen hebben gedaan. Die geen kleren hadden, die geen eten hadden, die geen drinken hadden. Dan gaat het daarover. En er zijn zoveel meer voorbeelden daarover te geven. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat we als gelovigen, jij en ik, maar ook als gemeente, nadenken over, hey, hoe kunnen we vandaag de dag, juist in alles wat er nu speelt, die rol op ons nemen door daadwerkelijk iets te gaan doen? Hoe kunnen we die Samaritaan worden? En weet je, het is heel bijzonder dat Jezus hier die Samaritaan als voorbeeld neemt. Vaak als eerste, ook als ik aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan denk, dan bij die Samaritaan dan heb ik een hele vriendelijke man, zie ik voor me. Misschien wel een soort Alexander. Tenminste, ik vind Alexander best een vriendelijke man. Als hij me tegemoet komt en hier goedemorgen zegt, dan voel ik me thuis. Denk ik, ik mag hier zijn. Misschien denken we wel aan zo'n iemand als we aan dit verhaal denken. Een goede buur die je ziet staan, die je lief hebt, die het goede met je voor heeft. Maar dat is niet wat het publiek toen Jezus deze gelijkenis deelde, waar zij aan moesten denken bij een Samaritaan. Want een Samaritaan, dat was aartsvijand nummer 1 voor het Joodse volk. De Samaritanen, die was een volk dat was ontstaan nadat het tienstammenrijk van Israël, daar kun je over lezen in Koningen, nadat die door de Assyriërs in ballingschap waren gevoerd en er eigenlijk niet zoveel meer over was van het volk, toen waren er nog een paar mensen, een paar Israëlieten, die waren blijven wonen in Samaria, een stad in die tijd in Israël. Ze waren daar blijven wonen, maar het was politiek van de Assyriërs om daar ook andere volken mee te mengen. Om andere volken die op andere plekken woonden, daar naartoe te brengen, zodat ze zich gingen mengen met elkaar. En dat is ook wat er in Samaria gebeurde. Dus Israëlieten, die kregen daar relaties, die gingen huwelijken aan, die kregen kinderen met mensen van andere volken. En zo ontstonden de Samaritanen. Dat werden de Samaritanen genoemd. En voor de Israëlieten vanaf dat moment, dat was ongeveer vanaf 700 voor Christus dat gebeurde, was dat een volk wat ze niet uit konden staan. Want het waren geen pure Israëlieten meer. Ze hadden zich vermengd met andere volken. En daarbovenop waren ze wel de God van Israël blijven aanbidden, blijven dienen, maar dat waren ze niet meer op de plek blijven doen waar dat volgens het Jodendom, volgens hun, moest gebeuren in Jeruzalem, in de tempel. Maar ze hadden hun eigen tempel gebouwd op een berg, daarbij Samaria. En om goed te begrijpen hoe erg de Joden dat wel niet vonden, in 128 voor Christus, geloof ik. Ik heb het niet opgeschreven, zie ik. Maar voor mij was het 128 voor Christus. Was er een Joodse koning die naar die tempel ging van de Samaritanen. En die met de grond gelijk had gemaakt. En zei, dit is niet de bedoeling. Zo aanbid je onze God niet. En het is juist Jezus. Die iemand uit dit volk. Die een Samaritaan. Als voorbeeld neemt. Als degene die het goede doet. Als degene die naaste is geworden en daarmee dus het eeuwige leven binnengaat. Want dat is dat was de eerste vraag waar de wetgeleerde mee begon. Iemand die God op een verkeerde plek aanbidt. Iemand die misschien ook nog wel hele andere godsbeelden en andere dingen erbij had vanuit het geloof in Samaria dan dat in het Jodendom gebeurd was. Geen pure Israëliet, vijand van het volk. En juist hij wordt aangedragen door Jezus als voorbeeld. Ik denk opnieuw, laat dat zien, dat het voor Jezus niet zo heel belangrijk is. Dat wij over alles, over elk thema, het juiste belijden. Dat we exact weten hoe de vork in de steel staat. Maar ik denk dat we dat niet eens kunnen. Maar dat Jezus er veel meer om te doen is. Wat wij doen met onze tijd. Hoe wij naaste worden voor de ander. Word naaste, zoals Jezus hier zegt. Doe het. Ben minder bezig met jezelf en over wat we als kerk over van alles en nog wat moeten vinden. Maar laten we het meer doen zoals God. En weet je wat mij dan helpt, is om dit verhaal te lezen op een andere manier. Om het ook te lezen op een andere manier. Om het te lezen alsof ik die gewonde ben aan de kant van de weg. Dat ik iemand ben die overvallen is, die verscheurd is door het leven. En dat God die Samaritaan is. En God zou dan alle recht hebben om mij te laten liggen als zondaar. Als degene die nog zoveel fouten maakt in het leven. Als degene die nog zo vaak faalt. Als degene die nog zo vaak het even niet weet. Maar het is juist God die mij ziet, die naar me toe komt. Die me verzorgt, die me verbindt. Die me naar een herberg brengt. En daar alles betaalt wat er nodig is om mij op te lappen. Hij is het die mij lief heeft. Omdat hij bewogen is voor mij. Omdat hij bewogen is voor jou. Zo komt God ook jou tegemoet. En dan hoef ik niet eerst te voldoen en hoef jij niet eerst te voldoen aan allerlei lijstjes. Hoef je niet eerst te weten wat je exact moet geloven. Hoef je niet eerst zoveel stille tijd te hebben in de week. Hoef je niet eerst zo vaak naar de kerk te zijn geweest of wat dan ook. Je hoeft nergens aan te voldoen. God komt je tegemoet op de plek waar je bent. Of je nou gewond aan de kant van de weg ligt of ergens anders. Hij is bewogen voor je. En hij doet jou liefhebben. Hij komt naast je staan. Hij wordt jouw naaste. En dat inspireert me om naaste te worden voor de mensen in mijn omgeving. Laten wij net zo doen. Als kerk en als individu. Kijk om je heen. Vraag God, Heer, wie is er in mijn leven? Wie zijn er om mij heen die mij kunnen gebruiken? Die in deze tijd misschien wel niet meer rond kunnen komen. Wat zijn de mensen in mijn buurt die echt problemen hebben op financieel gebied? En hoe zou ik daar dan een steentje aan bij kunnen dragen? Wat zou ik voor hun kunnen doen? Of meld je aan bij het COA als vrijwilliger. Om daar met vluchtelingen op te trekken. Ze zoeken genoeg mensen. Ga dat samen met God doen. Of misschien maak je je wel heel erg druk over de stikstofcrisis, omdat je boeren hebt in je familie. Of denken juist, we maken die boeren die moeten veranderen, want we hebben een probleem. Weet je, ik denk een van de dingen waarop we ook het verschil kunnen maken en hoe je naast wordt, is door met elkaar het gesprek aan te gaan. Door een dialoog aan te gaan. Door te praten met elkaar en echt te luisteren naar, hé, wat beweegt jou nou? Wat maakt dat jij hier zo fel in bent? Als het gaat over die stikstofcrisis of wat voor crisis dan ook. Luister. Daar begint het denk ik ook mee. Naast te worden van een ander. Niet gelijk met je eigen oordeel komen. Niet gelijk zelf zeggen, dit vind ik ervan. Dat hoeft ook helemaal niet. Soms denk ik wel eens, moet ik ook over van alles en nog wat vinden? Want iedereen lijkt overal altijd wel een mening over te hebben. Dat hoeft niet. De Samaritaan laat ons zien. Je hoeft niet ergens een mening over te hebben. Je mag het gewoon gaan doen. Je mag gewoon gaan luisteren. Je mag voor anderen gaan zorgen. Je mag een naaste worden voor een ander. Ik wil afsluiten met een verhaal. Ik zat van de week Jinek te kijken en daar ging het over die vluchtelingencrisis in Ter Apel. En daar zaten een paar mensen uit Ter Apel zelf. Een van die mensen heette Ilio. En Ilio die woont tegenover dat veld waar al die honderden mensen de afgelopen weken buiten moesten slapen. En het gesprek ging erover dat hij zei, joh, wat vind je daar nou van? Want we horen daarover veel dat er veel klachten zijn, dat er veel criminaliteit is in Ter Apel en veel overlast van die mensen. En Ilio zei, ja, ergens is dat wel zo, er is overlast. Maar tegelijkertijd als ik naar die mensen kijk, dan raakt me dat. Dan word ik bewogen. Dan denk ik, ik zit hier in het huis, ik heb een dak boven mijn hoofd, mijn kinderen kunnen, breng ik hier s'avonds naar bed en ik zie daar kinderen buiten slapen. Dat kan toch niet? Het raakte hem. En dat zorgde ervoor dat hij dacht, hier moet ik iets mee gaan doen. Dus hij is een hulpactie op gaan zetten om spullen daar te krijgen, om mensen samen te brengen die voor die mensen gingen zorgen. Ilio is een hedendaagse, barmhartige Samaritaan. Ik heb geen idee of hij gelooft. Maar ik geloof wel dat Jezus het is, dat als hij hier vandaag de dag zou zijn, dat hij Ilio als voorbeeld had genoemd. Op de vraag als iemand naar hem toe was gekomen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Laten we, net zoals Ilio, geraakt worden door dat wat we om ons heen zien gebeuren. Door mensen in jouw omgeving die ergens mee worstelen, die het moeilijk hebben. Waar je misschien wel geneigd bent om met een boog omheen te lopen. Laat het je raken. En laten we van daaruit in beweging komen. Omdat dat is hoe God naar ons toe komt. En voor ons in beweging komt. Amen.